Efeze hoofdstuk 4, waar ik ter wille van het verband dan toch maar even lees vanaf vers 11. Waar staat: en dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Tot zover. En met deze uitgebreide uiteenzetting vanaf vers 13 tot en met 16 zet de apostel uiteen wat het doel is van in elk geval deze apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars uit vers 11. Maar in het algemeen, hij zet uiteen wat het doel zou zijn van het leven van elke gelovige en daarmee van het leven van elk lid van dat lichaam van Christus waarover hij uiteraard in dit schriftgedeelte spreekt. Het zijn trouwens allemaal woorden vanaf vers 1 tot en met vers 16... ter inleiding van de dingen die hij daar nou iets gedetailleerder uiteenzet in de volgende hoofdstukken. Want zoals gezegd, het eerste deel van hoofdstuk 4 is te beschouwen als het begin van wat wij zouden noemen het praktische deel van deze brief. Maar in de praktijk natuurlijk gewoon de praktische toepassing van hetgeen in de voorgaande drie hoofdstukken uiteengezet is. Waar immers gezegd is dat wij als gelovigen met Christus gezet zijn in de hemel en tevoren verordineerd zijn tot aanstelling tot zonen, ontleend helemaal aan hoofdstuk 1 vers 5. En waarbij ook in het algemene gedacht is dat de gemeente een priesterlijke roeping heeft en bovendien een koninklijke erfenis, want daar gaat het dan ook nog over. En de bedoeling is dat wij inderdaad zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat zijn de termen uit vers 1 van dit hoofdstuk uiteraard. En daar werd al in de eerste verse van het hoofdstuk gezegd waar het om gaat. Namelijk om het behouden van de geestelijke eenheid door de band des vredes. Want wij als gelovigen vormen inderdaad één geheel. Het doet niks af aan de individualiteit van de diverse gelovigen, maar neem niet weg dat het gaat om de eenheid van de gemeente als zodanig. En ik wijs er dan maar op dat met name in 1 Korinthe 12 de apostel uitgebreid uiteenzet hoe elke gelovige toch zijn eigen positie inneemt en een specifiek lid is van dat lichaam van Christus, maar hoe het in dat lichaam toch wel degelijk gaat om het onderhoudende ontwikkeling eventueel van dat lichaam zelf. Zodat weliswaar onze praktische dienst er weliswaar verschillend zal uitzien, maar niettemin heeft het allemaal hetzelfde doel, namelijk de opbouw van de gemeente. Ik kan trouwens niet missen, want de opbouw van de gemeente is het enige werk dat God in onze dagen doet. En voor zover wij meerdere aspecten van het werk God zouden kunnen onderscheiden, dat kan wellicht, zouden wij toch tot de conclusie moeten komen dat die verschillende dingen die God doet ook allemaal maar één doel dienen, namelijk de opbouw van de gemeente als zodanig. Daar gaat het dus om. En daartoe, zeiden de volgende verzen, daartoe heeft God aan de gemeente ook inderdaad gaven gegeven. Hier wordt het wat algemeen gezegd, want vooral in de Efezebrief ligt wat meer de nadruk op de gemeente als eenheid dan op andere plaatsen, voor zover ik dat zien kan. En hij zegt dus, God heeft gegeven aan de gemeente, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Die functies inhouden, dat heb ik vorige keer besproken. En tegelijkertijd wijs ik er voor alle volledigheid nog maar een keer op dat dit een aardige opsomming is, maar de opsommingen op andere plaatsen zijn veel uitgebreider, omdat daar ook gewezen wordt naar de dienst die niet rechtstreeks met het woord zelf van doen heeft, Maar algemeen een dienst die van doen heeft met, laten we zeggen, huishoudelijke zaken, want zo heet zoiets. Of gewoon heeft van doen met de samenleving van de gelovigen. Wij zouden namelijk zo zonder meer elkander dienen. Daar gaat de apostel niet verder op in. Wel zegt hij dat ook deze gaven, om ze maar zo even te noemen nog steeds, die van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, dat die gaven zijn tot de volmaking der heiligen. En volmaking wil gewoon zeggen volgroeiing of volwassen worden. Dat is de normale betekenis van de term. Het gaat erom dat de heiligen, de gelovigen dus, zijn diezelfde heiligen als uit hoofdstuk 1 vers 1, dat die heiligen, die gelovigen, volwassen zouden worden in geestelijke zin. Dat ze zelfstandig zouden worden, alleen aarzel ik altijd om die term te gebruiken, want als het goed is breekt er dan weer een storm van kritiek los van wij zouden niet zelfstandig zijn, wij zouden afhankelijk zijn van de Heer en van zijn kracht en van zijn werk. En dan zeg ik, ja, dat bedoel ik ook, maar wij zouden niet afhankelijk zijn of blijven van andere gelovigen zozeer. Wij zouden zoveel mogelijk inderdaad zelfstandig zijn, op grond niet van onze relatie met andere gelovigen, maar op grond van onze eigen relatie met de Heer zelf. Dat is waar het om gaat. En als u een ander woord weet dan zelfstandigheid, moet ik maar zeggen. Een ander woord, ik ken één ander woord, dat is gewoon volwassenheid. Volwassen mensen in deze oude schepping zijn namelijk ook nooit zelfstandig. Ze zijn ook afhankelijk van anderen. Maar ze bepalen zelf waar ze voor staan. Ze zijn hun eigen verantwoordelijkheid bewust. En zijn ook in staat hun eigen beslissingen te nemen. Dat is waar het om gaat. En wij als gelovigen zouden ook in die zin volwassen worden. En wat er ook gebeurt binnen de gemeente en onder de gelovigen, het zou moeten leiden tot deze groei, deze geestelijke groei, tot deze volmaking der heiligen. Waarna de apostel schrijft in nog steeds in vers 12... dat die gaven zijn tot volmaking der heiligen. En met een andere zin, ze zijn er tot het werk der bediening, tot het dienstwerk, namelijk tot opbouw van het lichaam van Christus. Zodat als je netjes volgt die zin, staat er dus drie keer tot, en dan volgt een zinnetje. Namelijk tot volmaking der heiligen, tot werk der bediening en tot opbouw van het lichaam van Christus. En die drie zinnen zouden wij gewoon bij elkaar op moeten tellen, want dat is het idee. Alle drie de zinnen geven het doel aan van in ieder geval deze gaven uit vers 11. Maar in het algemeen van de dienst van de gelovigen. In de eerste plaats de opbouw der heiligen wordt genoemd, dat lijkt me een duidelijke zaak. In de tweede plaats wordt gezegd, en staat precies in het midden, en wordt daarmee ook benadrukt, want zo is dat nou eenmaal in de Bijbel, namelijk werk der bediening. Of in een wat bekendere formulering, dienstwerk. Met de nadruk op dienst. En dienst, als je zegt dienstwerk, dan is dienst een soort, fungeert dan als een soort bijwoord. Nee, beter kan ik het zo gauw niet uitleggen. Maar in de praktijk is het in deze formulering geworden tot zelfstandig naamwoord. Werk der bediening. En dat is gewoon om de term te beklemtonen. Het gaat om dienstwerk. Het is precies hetzelfde als wat we vorige keer hebben aangehaald, denk ik, uit 1 Petrus 5. Waar gesproken wordt tot de oudsten. En waar gezegd wordt dat zij de kudde zouden leiden. Ze zijn dus herders. Heb ik vorige keer aangehaald, dacht ik. Hè? Zij zijn dus herders. Zij zouden opzicht hebben over de kudde. Zij zijn dus opzieners. Zij zouden dat vrijwillig doen. Niet als heerschappijvoerende. 1 Petrus 5 vers 3. Niet als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heren. Maar als voorbeelden en dus voorgangers der kudde geworden zijnde. En de nadruk in dit schriftgedeelte van 1 Petrus 5, de eerste vers, ligt er niet op dat al deze termen hetzelfde betekenen, hoewel dat leuk hier terug te vinden is, maar de nadruk ook hier in 1 Petrus 5 ligt erop dat deze ambten, deze bedieningen, of hoe ze maar genoemd moeten worden, of dit ambt, want het is er eigenlijk maar in, dat niet zou zijn om heerschappij te voeren, want de hele brief, heel 1 Petrus, gaat erover dat wij als gelovigen dienstbaar zouden zijn, nederig zouden zijn, enzovoorts. Men leest de voorgaande, maar ook volgende verzen vooral, in 1 Petrus 5. En wat 1 Petrus hier uiteenzet, is dat die oudsten weliswaar oudsten zijn en dus grote verantwoordelijkheid dragen, maar die, dat is niet de verantwoordelijkheid om over de kudde te heersen. Voor hen geldt dat ook niet. Voor alle gelovigen geldt namelijk dat wij elkander onderdanig zouden zijn, dat is vers 5 dan van 1 Petrus 5, dat wij elkander onderdanig zouden zijn en met ootmoedigheid bekleed zouden zijn, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods enzovoort. Dat geldt dus voor alle gelovigen, ongeacht de verantwoordelijkheid die zij binnen de gemeente dragen. Het is dus werk der bediening, dienstwerk, blijft het altijd. De eenvoudige manier om het te zeggen is natuurlijk dat de apostel zichzelf beschrijft als dienstknecht van Christus. En als dienstknecht dienaar van de gemeente. In elk geval in Colossense 2. Dus hoe dat ook zij, er blijft werk der bediening. En dan ben ik weer terug in Efeze 4 vers 12. Werk der bediening en daarna staat er tot opbouw van het lichaam van Christus. Want wat in de eerste zin heet de volmaking der heiligen, heet in de derde zin opbouwing des lichaams van Christus. En ik hoop dat u ziet hoezeer die twee uitdrukkingen of zinnetjes overeenkomen. En daarna zeg ik, en precies daartussenin, in het midden en dus met de volle klemtoon, staat de uitdrukking dienstwerk. Want de volmaking der heiligen is een dienstwerk en de opbouw van het lichaam van Christus is een dienstwerk. Dat is waar het om gaat. En aan de ene kant, aan de eerste plaats wordt gewezen op volmaking der heiligen, meervoud. Dat wil zeggen, dat is een werk ten behoeve van de individuele gelovigen. Dat wordt ook in de eerste plaats genoemd. En in de laatste plaats van de drie wordt genoemd, het gaat om de opbouw, maar dat is hetzelfde als volmaking. Het gaat om opgroeien, toch? Groot worden. Opbouw van, en dan staat er niet de heiligen meervoud, maar het lichaam van Christus. In de tweede naamvalsvorm dan. Maar het lichaam van Christus, enkelvoud. En de gedachte is dat dat laatste doel is, de opbouw van de gemeente als zodanig, de opbouw van dit lichaam van Christus dus, maar in de praktijk gebeurt dat door de opbouw dan wel volmaking van de heiligen individueel. Begrijp u me goed? Het gaat om het lichaam van Christus, maar daarnaast ben ik geneigd te zeggen, kijk, in helemaal de dagelijkse levenspraktijk bestaat die niet. Ik hoop dat u uw best doet om te begrijpen wat ik zeg. Natuurlijk bestaat het lichaam van Christus. Natuurlijk bestaat de gemeente. Maar in de praktijk, gewoon in de alledaagse praktijk, hebben wij van doen niet met zo'n abstract begrip, zo'n onbegrijpbaar begrip als de gemeente dan wel het lichaam van Christus. In de praktijk hebben we gewoon van doen met andere gelovigen. Broeders en zusters, individueel. Iets anders is er niet. In de praktijk namelijk niet. En waar wij als gelovigen bij elkaar komen, komen wij bij elkaar als leden van dat ene lichaam van Christus. We zijn nooit compleet bij elkaar, dat kan helemaal niet. Nou ja, dat komt binnenkort bij onze onderlinge bijeenkomst, maar daar hebben we het een andere keer weer over, natuurlijk. Maar in de praktijk hebben wij met individuele gelovigen te maken. Ik ga er zo nadruk even op in, opdat we niet zouden vervallen in abstracties, in van deze ongrijpbare termen. Dat doet de wereld al genoeg. Ik weet wel, socialisme is niet helemaal meer populair. Tot tijd ook trouwens. Maar er werd altijd maar gesproken over de staat, de samenleving, de maatschappij, de staat, de overheid. Wie is dat in vredesnaam? Je kunt niet de staat voor de rechtbank slepen. Nou, theoretisch kan het wel, maar in de praktijk gaat het. De samenleving, wie is dat? En mensen geven de samenleving ergens de schuld van. U weet wel, de toename van de criminaliteit. Dat is de schuld van de samenleving. Gebrekkige huisvesting. En dat was dokter Anders J. en u, weet u te beetje. Hè? Gebrekkige huisvesting. En dat was allemaal de schuld van de samenleving. Maar de samenleving kun je niet veroordelen. De samenleving kun je niet voor het gerecht brengen. De samenleving bestaat dan namelijk helemaal niet. In de praktijk niet. In de praktijk hebben wij gewoon van doen met mensen. Individuele mensen. En dat blijft ook altijd zo. En daarna kun je zeggen, ja, maar ze gaan met elkaar om. Dan zeg ik, dat staat nog te bezien. Want mijn buren groeten mij niet eens op straat. En als je op straat bijna tegen iemand oploopt, dan zeggen ze nog niet goedemiddag, goedenavond of sorry of iets dergelijks. Dat zwijgend, hoezo met elkaar omgaan. Dat is er tegenwoordig helemaal niet meer bij, maar het heet de samenleving. Ik begrijp van die dingen nooit wat, hè. Maar je hebt van doen met individuele mensen en dat is het dan. En het idee, overigens, nou ik het er toch over heb, schiet me dat er binnen. Het idee dat de individuele mens het resultaat zou zijn van de samenleving, namelijk wat er van een mens terechtkomt, wordt veroorzaakt door de samenleving, dat kun je rustig vergeten, want dat bestaat natuurlijk niet, hè. Dat is de omgekeerde wereld. De samenleving wordt gevormd door individuele mensen en niet andersom. Eerst waren er individuele mensen en daarna pas was er een samenleving. Toen er voldoende bij elkaar waren, toen er voldoende mensen waren om ze dicht bij elkaar te zetten. Toen hadden we een samenleving, dat weet je toch, hè? En toen er nog maar een paar waren en de wereld heel groot was, bestond er niet eens een samenleving. De samenleving is het resultaat van wat de individuele mens inbrengt. En niet andersom. En dus ligt de verantwoordelijkheid voor de samenleving eventueel bij de individuele mens. Zo steekt het in elkaar. En dat ik dat aanhaal is niet omdat ik me met de samenleving bezig hou, verre van dat zelfs. Maar het is natuurlijk toch zo dat de gemeente ook als een samenleving, als een maatschappij te beschouwen is. Als één lichaam. En wat ik probeer duidelijk te maken is dat de individuele gelovige, elk lid van dat lichaam dus, de verantwoordelijkheid heeft om daar wat in te brengen. Maar u weet dat in een kerkelijke organisatie mag je niet wat inbrengen. Want er zijn anderen die dat doen. Die zijn daarvoor, die hebben daarvoor doorgeleerd. Dat weet ik niet precies. Ik heb daar helemaal geen verstand van, maar dat hebben jullie alles gemerkt natuurlijk. Maar door de leek, zal ik maar zeggen, door de gewone gelovige is daar niks in te brengen. En aangezien hij toch geacht wordt te wezen, kan het dus alleen nog maar zijn om er wat te halen. En dat is ook triest, want als niemand wat inbrengt, valt er ook niks te halen. Dit is de verkorte versie. Maar zo ongeveer steekt het in elkaar. Waar het om gaat, is dat wij inbreng zouden hebben. Bij zouden dragen. We vinden dat er ergens tekort is. Wel, wij zouden het aanvullen. Dat is waar het op neerkomt. Als er zijn die wat nodig hebben, wij zouden indien mogelijk, maar wij zouden daarin voorzien. Zo is dat nou eenmaal. Zie? Want het individuele lid draagt verantwoordelijkheid voor het geheel. Dat is waar het op neerkomt. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. In dit schriftgedeelte. En in bijzonder, veel uitgebreider nog, eigenlijk in 1 Korinthe 12... En 1 Korinthe 12 tot en met 14, laat ik het zo maar zeggen. Want dat is waar het om gaat. Hè. Wij zouden inderdaad onze plaats innemen, heet zoiets. Binnen de gemeente en onze verantwoordelijkheid daarin kennen. Wij zouden niets van verwachten. Wij zouden niets verwachten van andere gelovigen of zoiets. Helemaal niet. Wij moeten erop rekenen dat van ons wat verwacht wordt. En wij zouden dus dienstbaar zijn. Niet anderen zijn dienstbaar aan ons. Wij zijn dienstbaar aan anderen, is de bedoeling. Nou, en dat staat er hier speciaal voor deze figuren uit vers 11. Maar meer in het algemeen wordt het ook gezegd van alle anderen. Er staat trouwens waar het om gaat, hè. Want eerst is het tot volmaking der heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is drie keer dus. En dan nog een keer in vers 13. Tot. Maar dan wordt het tot dat. Maar dat spreekt over precies hetzelfde. Gaat nog steeds om het doel. Namelijk totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Is de bedoeling. En daarna komt er weer. Tot. Dus er wordt nogal wat over gezegd. Het is steeds hetzelfde feitelijk, maar op verschillende manieren. Wij allen zouden, was de bedoeling, komen tot eenheid des geloofs. Ik kan niet missen, want er was al gezegd dat het gaat over één geloof. Eerder in dit hoofdstuk, in vers 5, één geloof. Geloof in hetzelfde, namelijk. Nou, u en ik weten dat gelovigen over het algemeen heel verschillend geloven. En ik heb begrepen dat in het algemeen in de christelijke kerken dat ook helemaal geen punt is. Wat je geloven wil, mag je zelf weten als je maar onderwerpt aan de kerkelijke regels. Daar komt het ongeveer op neer. En ik meen dat ik van de week een stukje van een discussie zag over over het voorstel om kerkdiensten te houden van een christelijke kerk samen met de imam, geloof ik, samen met de Mohammedanen. Samen in één kerkdienst en de imam en de dominee zouden achterin volgens voorgaan. Na lang overleg zei de dominee dat hij er toch niet voor voelde. Maar u en ik weten dat als er over gediscussieerd wordt, over de mogelijkheid, dan weet u dat vroeg of laat dat dus toch wel degelijk zal gebeuren. Daar gaat het naartoe. Dat duurt er niet zo lang meer, want de antichrist zal daar zijn aandeel wel bij inbrengen, uiteraard. Vereniging van alle godsdiensten en dat samen onder één wereldregering met Babel als hoofdstad, dat staat te gebeuren. Maar u ziet wat de diverse gelovigen geloven, dat, ja, dat maakt ze zoveel niet uit. Toch zegt de schrift dat het daar nou juist om gaat, dat wij hetzelfde geloven. Als we zeggen te geloven in de schrift, worden wij geacht te geloven alles wat in de schrift staat. Of wij weten wat er allemaal in de schrift staat, is nog maar zeer de vraag. Misschien kan dat ook wel helemaal niet, of niet helemaal, het is maar hoe je het zegt. Maar niettemin, wij zouden ons naar uitstrekken om inderdaad allen te geloven in het woord Gods. En als we dat allemaal doen, strekken we ons er dus naar uit om allemaal hetzelfde te geloven. Dat kan niet anders. Want er is maar één woord Gods. Er is maar één schrift. Er is maar één woord, zoals dat heet. Maar dat was wel de bedoeling. We zouden komen tot eenheid des geloofs. Als ik u nou nog eens een keer voorhoud dat wat van die vier zogeheten ambten uit vers 11 er in de praktijk in onze dagen nog maar twee zijn. Omdat de anderen het eerste twee namelijk hun bediening hadden slechts in het eerste deel en feitelijk in de eerste generatie van onze bedeling, dan moet ik u daarna zeggen dat van de twee die dan overblijven, maar één van de twee gericht is op de gemeente inwendig. Want de evangelist richt zich uitwendig om het evangelie te prediken, opdat de gemeente zou gebouwd worden in kwantitatieve zin, zeg ik altijd. Op de gemeente zou uitbreiden. Dat er mensen aan toegevoegd zouden worden. Maar het ambt van de leraar richt zich op de gemeente intern. Namelijk op diegenen die deel uitmaken van de gemeente. Niet omdat ze er lid van zijn geworden door zich op te geven en in te laten schrijven. Maar gewoon, die zijn er lid van geworden omdat ze tot geloof zijn gekomen. En zo werden zij toegevoegd aan de ene algemene christelijke kerk. Aan de gemeente die zalig wordt, zegt Handelingen. Nou, tot hen richt zich de leraar. En het zal duidelijk zijn dat dat alles te maken heeft met het onderwijs in de schrift in de eerste plaats. En de bedoeling is dat al die gelovigen inderdaad zouden komen tot geloof in wat God gesproken heeft. Sommigen zijn de bankwoorden, laten dan dus de Bijbel dicht. Want dan weet je namelijk niks en hoef je het ook niet te geloven. Je kunt het rustig zeggen, geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Soms denken de mensen die dat zeggen de Bijbel ook alleen maar van de buitenkant kennen. Van, hoezo van kaft? Is je die kaft nooit? Dan kom je ook niet op het idee die uitdrukking te gebruiken. Bladzijde voor bladzijde. Woord voor woord. Dat is waar het om gaat. Niet om kaft tot kaft. Hè. Het gaat om niet de buitenkant, maar de binnenkant. Wat erin staat. Maar waar we ons op de hoogte stellen, of waar we op de hoogte gesteld worden van de inhoud van de schrift, zouden we die inderdaad geloven. En in de praktijk betekent dat daaruit leven. En dan nog iets verder en veel fundamenteler. Het betekent dat wij door geloof in de schrift en daarmee door onderwerping aan de schriften, daardoor komen tot kennis van, en dus gemeenschap met, want dat is echt hetzelfde, tot kennis van de schrift, zeggen we dan. Dat is natuurlijk ook zo, maar het gaat er niet om dat we het boek uit het hoofd zouden kennen. Het gaat erom dat wij Christus zouden kennen, degene namelijk die ons in dat boek wordt voorgehouden. Dat is waar het over gaat. Vandaar dat de Bijbel ook zegt dat Christus het woord Gods is. En vandaar andersom, het woord Gods is Christus. Zo vind je dat in de eerste plaats natuurlijk bij de apostel Johannes. Maar dat is weer zo, omdat voor zover het woord de Bijbel is, is Christus het onderwerp van de Bijbel. En waar wij de Bijbel leren verstaan, leren wij de Heer Jezus Christus kennen. In de eerste plaats natuurlijk langs schriftuurlijke weg, En het vervolg op het verhaal is ook dat we ook in de praktijk van ons leven de Heer leren kennen. Want het is niet maar een theoretische aangelegenheid. Er vloeit het een en ander uit voort. En dat is ook het thema wat we in heel wat Nieuwtestamentische brieven vinden. Namelijk, om dan maar met de volgende brief te spreken. Het gaat maar om één ding. Namelijk om Hem te kennen, om Christus te leren kennen. Christus Jezus, mijn Heer, te leren kennen. Hem te kennen, de kracht zijner opstanding enzovoorts. Zo'n beetje vrij geciteerd zo uit Filippenzen 3. Vers 8, 9 en 10 enzovoorts. Maar we vinden diezelfde gedachtegang in de andere brieven net zo goed. Wij zouden Christus leren kennen. Dat moet ook wel, want als wij zouden veranderd worden naar zijn beeld, als wij hem gelijkvormig zouden worden, kan dat natuurlijk alleen waar wij hem kennen. Heel eenvoudig. En in de eerste plaats leren we hem kennen uit het woord. En dus door geloof. Door geloof namelijk in dat woord. Of meer in het algemeen door geloof in hem. Maar hier geldt precies hetzelfde. Geloof in hem zegt niks zolang we hem niet kennen. Als je niet weet wie hij is. Of hoe hij is. Hoe zou je hem geloven? Begrijp je wel? Hetzelfde geldt voor de Bijbel. Hoe zou je het woord Gods geloven als je het niet kent? Dat betekent in de praktijk niet zoveel. Dat betekent wel wat, maar niet zoveel. Het is hoofdzakelijk theorie dan. Maar we zouden komen tot kennis van de Zoon Gods. Kijk, en dat is wat hier staat in vers 13 van Efeze 4. Totdat, had net zo goed kunnen zijn opdat, want het gaat gewoon over het doel waarop men zich richt. Totdat wij allen... stuk voor stuk dus, dan zijn de heiligen dus weer individueel, totdat wij allen zullen komen, was de bedoeling, tot eenheid des geloofs en, maar en had dus net zo goed namelijk kunnen zijn, want er volgt precies hetzelfde eigenlijk, en der kennis van de Zoon Gods. En zo staat op een andere plaats. Wij zouden namelijk komen tot kennis van de Zoon Gods. Wij zouden komen tot geloof in de schriften. Die je alleen kunt geloven als je ze kent. Waar het over de praktijk gaat althans. En dus gaat het twee keer om precies hetzelfde. Namelijk, we zouden komen tot eenheid des geloofs. We zouden komen tot kennis van de Zoon Gods. En waar kennis verondersteld is, gemeenschap, namelijk deel hebben aan, er deel van uitmaken, gaat het dus om dat wij door al dit dienstwerk uit voorgaande vers zouden komen tot praktische gemeenschap, zoals dat heet, met de levende Christus. Wij zouden daardoor veranderd worden naar dat voorbeeld, naar hetzelfde beeld, zegt 2 Korinthe 3. Of is het? Nee, 2 Korinthe 3 is het, geloof ik. Wij zouden Christus gelijkvormig worden. In de praktijk weet ik nooit zo goed hoe ik dat nou in gewoon verstaanbaar Nederlands moet zeggen. Maar het betekent zoveel als niet alleen dat we zouden weten wie hij is, maar dat we zouden ook leren denken zoals hij denkt. Dat wij een gezindheid zouden ontwikkelen, die moet ontstaan overigens, maar dat wij een gezindheid zouden ontwikkelen die gelijk is aan zijn gezindheid. Zo staat het ook in Filippenzen. Een halve bladzijde eerder in Filippenzen, Filippenzen 2. Die gezindheid zij in u, welke ook in Christus Jezus was. En waarna het uitgelegd wordt, er wordt gezegd dat dat in ieder geval een dienende gezindheid is. Bereidheid tot dienen en bereidheid tot lijden. Als gevolg daarvan eventueel. Maar het blijft toch gewoon zo, dat naarmate wij verstaan, leren gewoon, zelfs gewoon met het verstand leren wie de Heer Jezus Christus is, zal het onvermijdelijk tot gevolg hebben dat wij in ons denken en in ons praktische leven dus ook inderdaad op hem gaan lijken. Dat is gewoon het idee. Dat kan niet anders. Als je je bezighoudt met hier op aarde, bij wijze van spreken, met bijvoorbeeld iemand, hè? Je bestudeert gewoon het leven van een of andere figuur. Ik kan niet schelen wie, hè? Hou je mee bezig, je wil een biografie overschrijven of zo. Dan moet je daar binding mee hebben met zo iemand. En die binding wordt alleen maar sterker naarmate je daarmee bezighoudt. Zo gaat het nou eenmaal. En in feite is het zo dat die bezigheid een belangrijk deel van ons leven uitmaakt. Namelijk dat wij ons spiegelen aan andere mensen. Niet alle anderen, maar enkele die wij achten, die we eren, die wij lief hebben. Dat is misschien een iets te sterk woord, maar volgens mij kan je dat heel goed zo zeggen. En weer navolgers wij dan dus worden. Dat op zich is niks bijzonders, want dat is de manier waarop kinderen opgroeien. Nemen een voorbeeld aan anderen, bij voorkeur de ouders. Dat is de ideale situatie, denk ik altijd. Dat lukt niet altijd, maar dat zou de ideale situatie zijn. Ik zeg altijd, het gaat er niet om wat je tegen je kinderen zegt. Het gaat erom hoe je leeft en je kinderen zien dat. Dat bepaalt hun opvoeding. Wat je ze vertelt, trekken ze zich niks van aan. Daar leren ze ook niks van. Ze leren hooguit dat je een huigelaar bent. He? En dat je zelf niet zo leeft zoals je wilt dat je kinderen zouden leven. Want dat zien ze heus wel. Maar ze leren niet van wat je zegt. Ze leren van wat je doet en wat ze van je zien. Zo gaat dat. Eenvoudig omdat kinderen zich, van natuur althans, primair met de ouders identificeren. Vereenzelvigen. Dat is ook die Bijbelse idee. Ook van Gods wegen worden kinderen geïdentificeerd met de ouders. Hebben delen aan de ouders, vormen er een geheel mee. Maar zo leven kinderen ook feitelijk, enzovoort. Maar ze nemen de manieren, de wijze van spreken, zal ik maar zeggen, nemen het gedrag van de ouders over en later van anderen. Zo gaat zoiets. We hebben voorbeelden nodig. Maar dat is niet specifiek van het, bij het kind komt dat de sterkste uitdrukking. Maar dat is bij mensen in het algemeen zo. Ik denk dat wij allemaal wel het idee hebben van mensen kennen die we als een soort van voorbeeld zien. Of waar we ons verbonden mee voelen op een of andere wijze. Die we misschien wel nadoen, bewust of onbewust. Maar dat is waar het om gaat. En waar wij de Heer Jezus Christus leren kennen. Specifiek zeker waar wij ons verdiepen in hem en in zijn wezen, in zijn denken, in zijn doen, in waarom hij de dingen deed, enzovoorts. Ja, waarom zouden we dat niet doen? We hebben hem toch lief, of niet? Nou, zo niet, dan zullen we hem daardoor lief krijgen. Die garantie geef ik u. Dat gaat dan namelijk zo. Maar daar zullen we ook zijn navolgers worden. Maar dat staat dus ook een half hoofdstuk verder hier in Efeze 5 vers 1 namelijk. Zij dan, en dan wil zeggen, niet op een bepaald tijdstip, maar dan wil zeggen op grond van het voorgaande. Zij dan, of zij dus, dat kan ook. Zij dan navolgers Gods. En in de praktijk dus navolgers van Christus. En wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, et cetera. Wij zouden navolgers van Christus worden. Imitators. Nou ja, u weet wel, de navolging van Christus. Heet zoiets. Klassieke titel van een boek. Nou goed, daar gaat het nou niet verder over. Maar dat is waar het om gaat. Hè? En dat is ook wat hier in hoofdstuk 4 gezegd wordt. Wij zouden komen tot eenheid des geloofs. Namelijk, wij zouden komen tot kennis van de Zoon Gods. En waar wij die Zoon Gods leren kennen, worden wij een, ook in de praktijk en zelfs in ons beleven, zal ik maar zeggen. Voelen wij ons ook een, bedoel ik te zeggen, want dat is het resultaat daarvan. Waar wij allen, waar u en ik, navolgers van Christus zijn, weten en voelen wij ons zelfs met elkaar verbonden. En zo komt die eenheid ook in de praktijk tot stand. En zo benaastigen wij ons om deze eenheid die er immers is, omdat we nu eenmaal deel hebben gekregen aan het leven en daarmee aan het lichaam van Christus. Daarmee wordt ook die eenheid in de praktijk beleefd. Dat wil zeggen, benaastigen wij ons om deze eenheid te bewaren en om daarin te wandelen. Dat is wat wij ons bewust zouden zijn. Want hoe verschillend wij wellicht ook zijn en hoe verschillend wij misschien ook uitdrukking geven aan ons geloof, niettemin, wij zouden ons bewust zijn dat wij één zijn in Christus. En dat we nu eenmaal niet gelijk zijn en ook niet dezelfde verantwoordelijkheid dragen. Maar waar we op Christus gericht zijn, kunnen we elkaar ontmoeten en zijn we met elkaar verbonden. En waar dat blijkt naar buiten toe, ervaren we die verbondenheid dus ook wel degelijk. En dat is waar het om gaat. Bovendien zouden wij daarbij bedenken, maar dan loop ik ver buiten de brief natuurlijk. Maar we zouden daarbij bedenken dat wij als gemeente, wij als gelovigen uit onze bedeling, straks pas definitief onze verantwoordelijkheid zullen ontvangen, wanneer de heerlijkheid die ons beloofd is aan ons zal geopenbaard worden en wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus, of nog beter, wanneer wij zullen delen in de heerschappij van Christus. En daar worden wij geacht een goed geolied werktuig te zijn. Niet slechts individueel, maar juist ook collectief, als gemeente namelijk. Opdat door de gemeente als orgaan, als lichaam, vanuit de hemelse en daarmee onzienlijke wereld, waar wij nu reeds deel van uitmaken, de heerschappij en heerlijkheid van Christus op aarde gestalte zou krijgen en zou houden. Want dat is waar het om gaat. Daartoe zijn wij geroepen. Kijk, dat wij nu in onze dagen, bij wijze van spreken, ieder ons eigen leven leiden en ons van elkaar niks aantrekken, dat is nog tot daar aan toe, dat hoort niet zo, maar bij wijze van spreken, dat is nog tot daar aan toe. Maar vergis je niet, de bedoeling is dat wij straks in de hemel, om het dan maar gewoon populair te zeggen, dat wij straks in de hemel weliswaar bij de Heer zijn. Maar dan begint onze verantwoordelijkheid pas goed. Want dan geldt, over weinig zijt gij getrouw geweest hier op aarde, maar nou over veel zal ik u zetten. En als we dan met die grote verantwoordelijkheid gewoon maar onze eigen gang gaan individueel, ja, dan komt er niet zoveel van terecht natuurlijk. Dat, als we ooit zouden samenwerken, zou het dan zijn. En ik beweer, dat als we dat hier niet geleerd hebben, dan kunnen we daar ook niet. Maar ja, dat is de andere kant van het verhaal. Als we hier over weinig niet getrouw zijn, hoe zouden we daar over veel getrouw kunnen zijn? En daarom zeg ik ook in dit verband, wij zouden die dingen hier leren. Het is toch ons voorland, daarheen zijn we onderweg, er zit niks anders op, daartoe zijn wij geroepen. Niet dat ik er niet blij mee ben, maar ik zeg het nu maar gewoon zonder enige waardeoordeel of wat dan ook. Ik zeg gewoon, zo is het nou eenmaal en we zouden ons dat realiseren. Hier zouden we leren om daar te praktiseren. Pas in de toekomst, dus. Dat is waar het over gaat. En dus zouden we hier opgeleid worden. Totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs. Allen zullen komen tot kennis van de Zoon Gods. Kennis van Christus. En dat betekent dus gemeenschap met Christus. Opdat we inderdaad zouden komen tot een volwassen... Hoe zeggen ze weer? Zo'n volwassen uitoefening van, of praktisering van onze gemeenschap met het lichaam van Christus. Wij zouden als lid van het lichaam van Christus nu functioneren, is de bedoeling, opdat we dat in de toekomst ook zouden doen. En dat is waartoe we nog hier zijn. Wij zouden dus komen tot kennis van de Zoon Gods. Wij zouden komen tot een volkomen man. Want eerst in vers 12, aan het begin van al die zinnen die met tot of tot dat beginnen, staat tot volmaking der heiligen, meervoud. Maar hier aan het eind van het verhaal staat tot een volkomen man, enkelvoud. En volkomen wil ook gewoon zeggen volwassen. Dat is gewoon een synoniem daarvoor. Maar wij zouden individueel als gelovigen volwassen worden, opdat daarna inderdaad zo'n volkomen man er zou zijn. Want het gaat erom dat de gemeente, enkelvoud, als één geheel, als organisme, volgroeid en volwassen zou zijn. En dat is het uiteindelijke doel, vanzelfsprekend. Nou stond dat er al natuurlijk in vers 12, tot opbouw van het lichaam van Christus, enkelvoud. En hier in vers 13, tot een volkomen man. Eén man namelijk. En dan nog een keer hetzelfde. Tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Het gaat dus om de volheid van Christus. En we krijgen dus achterin volgens volheid, volmaking der heiligen, individueel. Daarna volkomen man en daarna volheid van Christus, want hij is die man. En waar we deze dingen beseffen, beseffen wij dus dat we leden zijn van zo'n organisme en dat van ons verwacht wordt dat we daarin inderdaad onze positie kennen en onze verantwoordelijkheid dragen. Dat is het idee. Verder staat het tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Die maat die hier genoemd wordt, tot een bepaalde maat, die zijn we natuurlijk al eerder tegengekomen, namelijk in vers 7. Het is de term die ook in Romeinen 12 gebruikt wordt en ook in 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 12 wordt het ook gebruikt, in verband namelijk met de bediening die wij individuele gelovigen hebben. Wij hebben namelijk een gave, namelijk een verantwoordelijkheid tot aan een bepaalde maat. Ik ben er natuurlijk al op ingegaan in het verleden, dus ik doe dat nou niet meer. Maar de zaak is dat hier in vers 13 diezelfde term weer aangehaald wordt. De bedoeling is namelijk dat wij tot aan die maat, naar die maat waarin wij verantwoordelijkheid gekregen hebben, die ook inderdaad zouden dragen. Meer, niet meer en ook niet minder. Zie? En die maat is dus inderdaad onze persoonlijke verantwoordelijkheid. De Heer heeft ons iets gegeven. En die maat, aan die maat zouden wij ons houden. Tot daar en meer niet. Dat is het idee. Niet dat we niet meer konden krijgen of dat de Heer ons niet meer verantwoordelijkheid wil geven. Maar daar heb ik het nou niet over. Het gaat om wat u ons gegeven heeft en daar zouden wij ons inderdaad aan houden. En we zouden dus leren in de praktijk als individuele gelovigen onze bediening te kennen. Te weten waar wij voor staan. Te weten waarin of waarvoor de Heer ons gebruiken wil. En daar moet je helemaal niet zo diepzinnig over doen. Want in de praktijk hoef je dat niet te weten voor overmorgen of volgend jaar of wat dan ook. Maar je hoeft het alleen maar per dag te weten, denk ik altijd. En daar is in wezen niks moeilijks aan. Ik bedoel, dat wat vandaag gebeuren moet, of dat wat vandaag aan de orde is, daarvoor, in verband daarmee zouden we onze verantwoordelijkheid kennen. En dat is het dan. Want die lange termijn planningen enzovoorts, die lopen alleen maar het risico dat wij dingen gaan organiseren enzovoorts. En daarmee feitelijk het hoofd, dan wel de Heilige Geest, of hoe zeggen ze weer, buiten werking stellen. Dus het gaat alleen om vandaag. Dat geldt trouwens niet alleen voor christenen, maar dat geldt feitelijk ook voor de natuurlijke mens. Want ik ben van mening dat er maar één goede manier van leven is, dat is namelijk vandaag. Want morgen weet je toch niet. Nou, morgen heb je een idee, maar overmorgen wordt het al moeilijker. Ik bedoel het uiteraard bij wijze van spreken. Ik bedoel alleen te zeggen dat die lange termijn planningen, die kun je wat mij betreft rustig vergeten, want het leidt tot niets. Ik heb een vriend gehad die zei, als ik 50 ben ga ik met pensioen en dan koop ik een camper, ga ik de wereld rondreizen. Hij is 42 geworden. Hij was ruim voor zijn pensioen. Wat schiet je daar nou mee op? Dat weet je niet, dat kun je ook niet weten. Ga dan vandaag en je zou vandaag moeten leven, vandaag je verantwoordelijkheid kennen enzovoorts. Nou goed. Maar een maand dus, hè. Bepaalde verantwoordelijkheid, dat is waar het om gaat. Die mate uit vers 13 komt overeen met de maat uit vers 7 en dus met de gave die wij ontvangen hebben. En dat is gewoon onze verantwoordelijkheid die wij hebben. Als we dat allemaal zouden plaatsen in het kader van bijvoorbeeld de gelijkenis van de talenten, dan zou ik zeggen, nou de een heeft er zoveel, de ander heeft er zoveel en dan moet je aan houden. Dat is nou helemaal zo, dat heeft de Heer je gegeven en dat is het dan. Niet meer, niet minder ook. En daar zouden we trouw aan zijn. Goed, en dat is de bedoeling. Daartoe zijn we hier, daartoe worden we onderwezen. Alle werk trouwens, alle dienst aan de Heer heeft uiteindelijk die functie. De opbouw van de gemeente, en de opbouw van de gemeente is in de praktijk de opbouw van de individuele gelovigen. En in de praktijk betekent dat elke gelovige zijn eigen verantwoordelijkheid zou leren. In de praktijk en dan die zou dragen. En dat is wat feitelijk hier gezegd wordt. Tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Elk lid binnen het lichaam zou zijn eigen positie kennen. Maar zo wordt het uitgebreid beschreven op het niveau van de Korintiërs, denk ik dan, in 1 Korinthe 12. Maar daarmee zijn we weer terug dus bij de individuele gelovigen. Dat klopt ook, want dat blijkt uit vers 14. Zal er een werk aan individuele gelovigen. Opdat wij, individuele gelovigen, niet meer kinderen zouden zijn. Niet in de zin van dat we geen kinderen gods meer zijn, maar kinderen in de zin van onvolwassenen. Want dat is wat dit woord kinderen betekent. Uitdrukkelijk betekent het onvolwassen. Nepios betekent letterlijk onmondigen. Degene namelijk die nog niets hebben, niets te zeggen hebben. Niets in te brengen. Weet u waarom mensen, waarom kinderen niks te zeggen hebben? Ik bedoel, niet de dienst uitmaken, maar dus niks te zeggen hebben. Er zit nog te weinig woord in. En als er weinig woord in zit, moet er ook niet zoveel uitkomen. Zo eenvoudig is dat. Ja, dus onmondigen. In de zin van, zij hebben nog geen recht tot spreken. Eenvoudig omdat zij niet voldoende en niet breed genoeg geïnformeerd zijn. Gereformeerd? Nee, dat is wat anders, broeder. Geïnformeerd, zei ik. Wij zouden eerst geïnformeerd zijn alvorens onze mond open te doen. Ik erger me er altijd aan dat onze kinderen op de middelbare scholen, zal ik maar zeggen, die moeten hele stukken schrijven, hoe heet het, werkstukken of scripties maken, waarin ze hun mening moeten geven over een bepaald onderwerp waar ze absoluut geen verstand van hadden. En opdat ze er verstand van zouden krijgen, zonden we ze naar school toe, dachten wij. Maar in plaats van dat ze daar verstand krijgen van bepaalde dingen, wordt hun mening gevraagd over die dingen. Ben je nou toch dwaas? Hè? En dat zal er niet geven, maar dat krijg je er nooit meer uit. Zodat je tegenwoordig zogenaamd volwassene mensen hebt, die overal een mening over hebben, maar nergens verstand van. En die dan ook nog elkaars mening respecteren. Nou, ik heb er totaal geen respect voor. Hè? Toch? Nou. Gaan we weer terug naar de Bijbel. Opdat wij niet meer kinderen, onmondigen zouden zijn. Want van nature, ook als kinderen gods, hebben wij geen recht van spreken. Er valt niks te spreken. Kinderen moeten luisteren. Dat hebben ze mij altijd verteld. Dus ik wist het wel eigenlijk, mevrouw. Maar kinderen moeten luisteren. En ik moet u zeggen, ik heb veel geluisterd. Echt waar, dat meen ik serieus. Luisteren. Luisteren naar wat anderen zeggen. Niet meteen voor waar houden, maar luisteren. Laat het maar voorbij komen. Denk er eerst maar zo van na voor je wat zegt. Dat is veel verstandiger. Ik meen het bloedserieus. Als je wat leren wil, dan moet je niet praten, dan moet je luisteren. Goed luisteren. En daarna nadenken. Je kunt een boel leren. Dan stel je gauw genoeg vast dat vele mensen weliswaar uitgebreid spreken, maar hoegenaamd niets te zeggen hebben. Ze doen er alleen veel te lang over. Ja, ik meen het. Nou goed. Maar wij zouden niet meer onmondigen zijn, maar wij zijn geen onmondigen meer wanneer wij inderdaad zijn gekomen tot kennis van de Zoon Gods, kennis van het Woord Gods. Want daar waar het Woord van Christus rijkelijk in ons woont, daar hebben we ook recht van spreken. Daar zouden wij spreken als de woorden God, staat er dan. Of met de beeldspraak uit Colossense: uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. Maar dat betekent gewoon dat weliswaar wij onze woorden spreken, maar dat de gedachten die we naar voren brengen eigenlijk Gods gedachten zijn. Want zout is een beeld van het woord Gods. Uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. Zout is een beeld van het woord Gods en maakt alle woord smakelijk. Want als het niet gezout is, is het niet smakelijk. Dat weet u toch? Woord van mensen, dat smaakt nergens naar. En dat is nog netjes gezegd. Dus over het algemeen niet te pruimen, zeg. Dat weet ik. Maar zodra het woord Gods is, dan wordt het inderdaad waardevol. Nou goed, we hebben het er nog over, want het komt later in dit hoofdstuk ook aan de orde. Namelijk in vers 29. Geen vuile reden ga uit uw mond, dat is zouteloos namelijk. maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting. Want goede reden, goed woord, is tot stichting, namelijk tot opbouw van de gemeente, en is bovendien prediking van de genade, want er staat erbij. Goede reden tot nuttige stichting, opdat zij genade geven. Ik durf het haast niet te zeggen, maar als het woorden zijn die wet geven, vallen ze niet in de categorie goede reden tot nuttige stichting. En dus in de andere categorie. Ik kan het niet helpen. Ik heb het niet geschreven, maar het staat er wel. En u mag denken dat vuile reden bestaat uit het vertellen van schuine moppen. Nee, het is veel ernstiger dan dat. Vuile reden, dat is wet. Dat is vuile reden. Vuile reden is het woord van de slang. Eet van de boom, dat kennis het goed en dat is kwaad. Dat is vuile reden. Zeer besmettelijk, want je gaat er aan dood. Dat heb ik dus nagevraagd aan Adam. Nou, hoe dat ook zij. Wij zouden niet meer kinderen, namelijk onmondigen, zijn. 4 vers 14. Want waar wij onmondigen zijn, is dat omdat we te weinig kennis hebben van het woord. En waar men te weinig kennis heeft, zoals kinderen, wordt men als de vloed bewogen en omgevoerd, staat er. Dan drijft men alle kanten op, is de gedachte. Stuurloos. Die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle stroming, vertaald met wind. Maar het is niet pneuma, geest, maar een ander woord. Wat je zou moeten vertalen met stroming. Stroming der leer, daar komt waarschijnlijk onze uitdrukking leerstellige stroming vandaan. U weet wel, sekten en stromingen, is het vak in de Bijbelschool enzovoort. Hè? Leerstellige stromingen, stroom, dat wil zeggen, heel veel mensen lopen die kant op en als je niet oppast, word je meegevoerd. Tegenwoordig zegt men, als je niet oppast, drijf je niet mee. Of ontgaat u dat verschil? Velen zijn van mening dat je vooral met de stroom moet meegaan. Dat maakt het leven wat makkelijker. Toch? Je houdt er wat meer vrienden aan over, zal ik maar zeggen. Brengt minder verdeeldheid. Gewoon meedoen. Nou, dat moet je dus niet. Mijn Bijbel die zegt, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Dat lijkt mij duidelijk genoeg. En voor stromingen moet je altijd oppassen. Bij het zwemmen, in de rivier, in de zee, enzovoorts. En u weet dat oppassen in dat geval altijd betekent dat je tegen de stroom op moet. Zwemmen, lopen of wat er maar wezen mag. Precies de andere kant op. En dat geldt niet alleen bij stromend water, maar dat geldt in het bijzonder gewoon in het denken, in de filosofie, zal ik maar zeggen, van de mens. En ook in allerlei christelijke overleggingen. Want daar gaat het hier uiteraard over. Hè. Kinderen zijn degene die alles wijs kan maken. Kinderen zijn buigzaam. Zelfs letterlijk, maar dat is nou het onderwerp niet natuurlijk. Hè. Maar een kind is buigzaam. Een kind is te vormen. En zolang wij kinderen onmondigen zijn, zijn we vatbaar voor elke stroming. En kan men ons krijgen waar men ons hebben wil. En dat is ook wat in de praktijk gebeurt. In feite is het zo dat al dat protest wat zo vaak klinkt tegen het bezig zijn met de schrift. Laten we maar plechtig zeggen, alle protest tegen bijbelstudie. Dat wordt altijd geargumenteerd of beargumenteerd met de redenering dat dat zoveel verdeeldheid brengt. Ja, natuurlijk brengt dat verdeeldheid. Want zodra men zich met de schrift bezighoudt, zal ik maar zeggen, zal men niet meer met de stroom meedrijven. En dan heb je dus verdeeldheid. Want de stroom moet dan, als wij niet met de stroom meegaan, moet de stroom om ons heen en staan wij de stroom in de weg en houden wij de stroom tegen. En zijn we dus verbazend lastige mensen. Dat is de gang van zaken. En dan zeg maar, ja, maar het is toch niet de bedoeling dat wij christenen lastig zijn? Dan zeg ik, nou, mag niet de bedoeling zijn, maar het is wel gebruikelijk. Het is niet het doel, nee, dat is waar, maar het is wel gebruikelijk. Heb ik eens nagevraagd aan Christus. Die stond zodanig in de weg dat ze hem gewoon vermoord hebben. Populair gezegd, maar zo was het toch. Omdat hij niet met de stroom meeging. omdat hij zich vasthield aan de schriften. En dus hield hij de stroom tegen. Enzovoort. En men vond het beter om hem dan maar uit de weg te ruimen. Hetgeen gebeurd is. En de vele van zijn navolgers is hetzelfde overkomen. Maar punt is gewoon, wij zouden attent zijn op stromingen, want zodra sprake is van stroming, is het gevaarlijk. En wij zouden daar niet aan meedoen. Dat is wat hier staat. Kijk, Christus blijft dezelfde, de Bijbel blijft dezelfde, hoezo stromingen? Want stroming heeft te maken met modeverschijnselen, weet u wel. Ik zal het u maar besparen, maar ik loop lang genoeg mee om inmiddels te weten, om inmiddels een opsomming te kunnen geven van allerlei stromingen die de laatste tientallen jaren de evangelische wereld in elk geval hebben beziggehouden. En er zijn er nog genoeg, ook vandaag. Dat blijft altijd maar zo. En iedereen doet mee, de meerderheid tenminste. Maar dat was niet de bedoeling. Wij zouden niet als de vloed bewogen en omgevoerd, een beetje heen en weer drijven, dan weer die kant op en dan weer terug, en dan weer naar links en dan weer naar rechts, alle kanten op. Wij zouden niet omgevoerd worden met alle, let op alle, want als men onmondig is gaat men met alle stroming mee, met alle winterleer of leerstellige stroming, en dan staat er meteen bij waar die stroom eigenlijk vandaan komt. Al die modeverschijnselen, zal ik maar zeggen. Al die stromingen. Waar komt dat vandaan? Ik zat er meteen achter. Door de bedriegerij der mensen. Nou, bedriegerij, dat in de praktijk lijkt me dat een redelijke vertaling. Men kan het woord ook vertalen overigens met gewoon toeval. Want dat is waar het op neerkomt, dat is misschien iets minder zwaar, maar de zware uitdrukkingen volgen alsnog, hè. Arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, dus het is zwaar genoeg. Van bedriegerij is dus wel degelijk sprake. Maar wat hier vertaald is met bedriegerij, komt eigenlijk van, de woord is eigenlijk afgeleid van het woord kubus en daarmee van een dobbelsteen. Het gaat om een dobbelspel wat hier aangehaald wordt. Je weet nooit hoe het ding valt. En dus, in het algemeen zou men moeten vertalen met toeval. En de ene keer dan vliegt het hele spul de ene kant op, en de andere keer stroomt alles weer de andere kant op, enzovoort. Ik herinner mij dat wij in de tijd, dat is jaren, ik spreek van jaren terug, nou laat maar zitten. Maar goed, ik spreek van jaren terug dat wij ineens, was het de bedoeling, allemaal 24 uur gingen bidden. Nou kon je dat niet volhouden, dus ging je estafette bidden, weet je wel. De ene ploeg lost de ander af. Ik moet, als ik zulke dingen hoor, denk ik, toen al dacht ik meteen van, dat lijkt wel of we bidden tot Baal. Dat heb ik dus nagevraagd aan Elia op de Karmel, weet je wel. 24 uur bidden. Alsof dat nodig is voordat de Heer ons hoort. Wat voor een idee heeft men eigenlijk over God? Maar dat moest toen ineens. En zo, dat is jaren terug, dat herinnert u zich misschien niet eens. En daarna kregen we een periode, dan moesten we ons allemaal verootmoedigen. En dat betekent in de praktijk dat we voor elkaar op de knieën moesten vallen en elkaar een zonde beleiden enzovoorts. Wat heel vervelend was als je die niet had. Hè? Want dan moest je toch wat bedenken, want je moest meedoen, want we moesten verootmoedigen. Heel Nederland werd overspoeld met prediking over verootmoediging enzovoorts. Alsof verootmoediging niet gewoon bestaat uit nederig zijn en elkander dienen. Praktisch. Begrijp je wel? Allemaal van dat soort zaken. En dan heb ik het nog niet eens over nog extremere zaken, dat we ineens allemaal achterover moeten vallen als bewijs dat we de geest hebben ontvangen. Hè? Nou ja, dat soort dingen meer. Probeer het te vergeten maar. Hè. Allemaal stromen. Iedereen doet mee. Dat moet toch? Nee, dat moet helemaal niet. Integendeel. Je moet gewoon volwassen blijven in je van dat soort kinderachtige gedoe. Dat is kinderlijk. Staat hier. Staat het. Dat soort kinderlijke gedoe van dat soort stromen. Dan moet je gewoon niks aantrekken. Laat maar. En tegelijkertijd moet je ook weten dat je er ook niks tegen kunt doen. Dat helpt ook niet. Kinderen zijn niet wijzer. Dat is nou helemaal zo. En als niemand ze stopt, nou ja, er is weinig aan te doen dan. Wacht maar tot ze groter geworden zijn. En kinderen laten we hun gang gaan. We lachen er eens wat om, we glimlachen wat. En we denken, ach, laat ze nog maar hun gang gaan. Ze zijn nog kinderen. Ze worden wel wijzer. Hopen we dan. En het hopen voor kinderen gaat net zo goed. Dat ze wijzer worden. En zich niet meer laten meeslepen met van alles en nog wat. We zouden blijven bij het eeuwig blijven, het onvergankelijke woord van God. Dat is waar het om gaat. En dat zouden we leren. Staat hier ook. Wij zouden niet heen en weer geleid worden door het toeval. Eigenlijk is de gedachte door mensen die dobbelstenen werpen. Want het idee is niet zozeer bedriegerij, nog. Maar het idee is gewoon dat ook onder de mensen in het algemeen dit soort stromingen bestaan. Gewoon onder ongelovigen. Er zijn ook bepaalde dingen in de mode en andere gingen er weer uit enzovoorts. En het eigenaardige is dat christenen daar gewoonlijk ook met meedoen. Is zo. Zeggen we, zeker wel. Dat gaat gewoon mee. En zo goed als het mode is om milieuactivist te zijn, zo hoor je op de kansel tegenwoordig overal prediken over het milieu. Precies zo. Gaat met dezelfde vaart mee. Nou ja, ik zal je me verdere voorbeelden daarvan besparen, maar het is gewoon toeval. We hebben tientallen jaren gehad dat als je geen socialist was, dan telde je sowieso niet mee en dan was je een fascist. Enzovoorts. En van de ene op de dag op de andere stortte het hele zootje in elkaar. Dat gaat dan zo. Ja, sorry, ik heb er geen betere woorden voor. Maar dan stort dat helemaal in elkaar. Natuurlijk, het gaat failliet. Dat had iedere verstandige econoom je van tevoren kunnen vertellen. Dat gaat failliet. Als je de verantwoordelijkheid legt bij de staat of bij het bedrijf of bij de maatschappij of wat dan ook, dan is er dus niemand die verantwoordelijkheid draagt. En als niemand verantwoordelijkheid draagt, stort het vanzelf in elkaar. Tuurlijk, wachten. Maar goed, het was mode en nu is het weer andersom. Nu ben je ouderwets als je socialist bent, zo is het eigenlijk. Hè? Loop je achter. Want de stroom gaat nou weer de andere kant op en dan moeten we de andere kant op meedrijven en dat soort dingen meer. Maar dat soort dingen hebben net zo goed in binnen het christendom hun uitwerking gehad, precies heden. En democratie heeft men tot godsdienst verheven en al dat soort zaken meer. Wat een onzin allemaal. Maar het gaat gewoon met de mens mee. De mens wikt. Ja, deed hij dat maar. Hij gooit dobbelstenen. En je ziet wel hoe het uitpakt. Dat is wat op neerkomt. En daar zouden wij ons aan onttrekken. Daar zijn wij, zouden wij namelijk van verlost worden. Wij zouden uit deze oude wereld overgezet worden in die andere eeuw. Een nieuwe eeuw. Waar de dingen blijvend zijn. Zie. En het eerste blijvende wat wij hebben is inderdaad dit woord van God. Daarna staat er wel degelijk door arglistigheid. Wind der leer die voortkomt uit arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. En let op dat er twee keer staat listigheid. Alleen al in het Nederlands bedoel ik dan maar. En als ik zeg listigheid, wat zegt u dan? Even een psychologisch spelletje natuurlijk. Waar denkt u dan aan als ik zeg listig? Nergens aan. Dat is niet best. He? Wat denkt u dan aan? De slang. De tuinslang, broeder. De slang was listiger dan alle dieren des velds. De eerste keer dat er iets listigs in de Bijbel voorkomt, is het toch de slang. De duivel. Iemand die listig is. Naar Nederlandse begrippen is iemand die weliswaar slim is, maar het op de negatieve manier toepast. Dat heet listig zijn. Nou, dat is precies waar het hier om gaat. Arglistigheid, listiglijk tot dwaling brengen. Wat denkt u dat er vandaan komt? Van de mensen, want staat erbij. Maar neem niet weg dat een paar hoofdstukken, twee hoofdstukken verder staat. Dat als wij denken dat we van doen hebben of te strijden hebben met of tegen mensen, tegen vlees, dan hebben we toch even niet helemaal goed door. Zo ziet het er wel uit, maar dat is het niet. Want in de praktijk hebben wij te strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Kortom, tegen die slang die listiger was dan al het gedierte des velds. En via de mensen, want hij is de God deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden. Ook in hoofdstuk 2 uiteraard, de eeuw deze wereld. Via de mensen benadert hij ons. En door de mensen allemaal een bepaalde kant op te laten stromen, zal ik maar zeggen, probeert hij ons in de stroming mee te krijgen. En in belangrijke mate lukt hem dat ook. Ja, totdat wij ons deze dingen bewust worden, hopelijk. En hopelijk gebeurt het ook vanavond door deze verzen. En dan zijn we gewaarschuwd. laat ons niet meeslepen. Niet door mensen, niet door leerstellingen enzovoort. De kans is groot dat het rechtstreeks van de duivel komt om ons bezig te houden met andere zaken. Om ons ergens anders te brengen door de stroming dan waar we moesten wezen. En in de praktijk betekent dat dat ons leven als gelovigen in belangrijke mate daaruit bestaat om het zwemmen tegen de stroom op. Om te blijven staan. Maar dat is ons succes vervolgens. Hè? Want daar stond dat over die geestelijke boosheden in de lucht en de strijd die we daartegen hebben. Maar er staat, was de bedoeling dat we zouden staan tegen de, vers 11 van ons succes, dat we zouden staan en stand houden tegen de listige omleidingen. Heb je dat? Omleidingen. Dat is dat omgevoerd worden met alle leerstellige stroming uit 4 vers 14. De listige omleidingen door allerlei stroming des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed enzovoorts. En daarna staat er weer, dat was de bedoeling, dat we zouden wederstaan in de boze dag en zouden staande blijven. Vers 13 enzovoorts. Onveranderlijk. Blijven bij het woord en ons verder van niks aantrekken. Wij als gelovigen zouden niet meegesleept worden als kinderen met al deze vloeden, zowel in de wereld als zelfs binnen het zogeheten christendom. Maar in tegendeel, wij zouden blijven staan in de waarheid en in de liefde en we zouden opwassen in Christus die het hoofd is. Dat is vers 15, maar daarover hebben we het na de pauze. Vers 14 zei dat al die stroming veroorzaakt wordt door, en dan neem ik het zo letterlijk mogelijk, door het toeval, het dobbelspel der mensen. De veronderstelt inderdaad dat het is een kwestie van toeval in hoge mate der mensen. Maar daarna staat het door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. En dat is uiteraard helemaal geen toeval. En als die dingen bij elkaar optel, dan denk ik dat het inderdaad gaat wat de mensen betreft om toeval. Maar dat achter die mensen de listigste van allen zich met de dingen bezighoudt. En dat deze arglistigheid, dit doel om listiglijk tot dwaling te brengen, dat niet het doel is wat mensen zich gesteld hebben, in het algemeen niet tenminste, maar dat is van de God deze eeuw. De eeuw deze wereld. En wat er aan de kant van de mens uitziet als toeval, als tijd en toeval, omstandigheden, wat er maar wezen mag, wordt in werkelijkheid wel degelijk geïnitieerd, heet zoiets, in gang gezet door de macht der lucht, zoals het daarna in hoofdstuk 6 heet. Nou goed, genoeg daarover. Wat wij zouden doen namelijk, is niet meer onmondig zijn, maar we zouden mondig worden doordat wij onderwezen zijn in het woord, of vers 15, doordat wij onderwezen zijn in de waarheid. Dat staat er, vers 15. Maar de waarheid betrachtende alleszins zouden opwassen in hem. Dat is zo'n beetje de hoofdzin. Wij zouden namelijk de waarheid betrachten. En dat betekent gewoon, wij zouden niet alleen de waarheid kennen en verstaan en in elk geval geloven, maar het betekent ook, wij zouden de waarheid praktiseren. Want het betrachten van de waarheid is, wil gewoon zeggen dat het die waarheid onderdeel is van ons levenswandel, van ons handelen. Wij zouden namelijk die waarheid in de praktijk brengen en daaruit leven, is het idee. En voor de waarheid kunnen we synoniemen invullen. De waarheid is Christus uiteraard, of de waarheid is het woord Gods. Maar er verandert er niks aan. Wij zouden daaruit leven namelijk. Het gaat er niet alleen om dat we de waarheid kennen. Hoewel dat voor velen al onbereikbaar lijkt. Zeggen, hoezo, wat is waarheid? Hoe zouden wij de waarheid kennen? Nee, wij zouden niet alleen de waarheid kennen, maar wij zouden daar ook daadwerkelijk uit leven. Bij deze woorden denk ik ogenblikkelijk terug aan het laatste deel van hoofdstuk 3. Dat had eerder ook wel gekund, maar goed. Maar het laatste deel van hoofdstuk 3, waar inderdaad staat dat het de bedoeling is dat, vers 17, Christus door het geloof in onze harten zou wonen en dat we in de liefde geworteld en gegrond gefundeerd namelijk, zouden zijn. Er staat hier ook in 4 vers 15, de waarheid betrachtende in liefde. En dan vers 18 van hoofdstuk 3, opdat gij ten volle kondet begrijpen, samen met al de heiligen. Dat komt dus echt overeen met tot volmaking der heiligen, of totdat wij allen zullen komen tot kennis van de Zoon Gods. 4 vers 13. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en hoogte, diepte en hoogte zijn, bekennen, deel hebben aan de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid God. En hier in hoofdstuk 4 gaat het de volheid van Christus. En in de praktijk komt dat uiteraard precies op hetzelfde neer. Waar de apostel voor bad in vers 3, brengt hij hier in vers 4 onder woorden. Dit is de bedoeling, dat wij de waarheid zouden betrachten in liefde. En dat die term drukt uit dus aan de ene kant dat het gaat om gemeenschap, maar aan de andere kant ook om dienstbaarheid. Dat hoort er allemaal bij gewoon. Wij zouden namelijk zoveel mogelijk deze geestelijke eenheid bewaren en in liefde wandelen. En zo zouden wij opwassen in hem, opgroeien, volwassen worden, volmaakt worden, zoals de uitdrukking dan in vers 12 luidde. En alleszins wil zeggen in elke zin. Dat wil zeggen op welke manier dan ook, of in welk aspect dan ook. Wij zouden op gelijkmatige wijze groeien en volwassen worden. Wij zouden alleszins opgroeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus. En in de praktijk betekent dat we in de praktijk van ons leven zouden leren inderdaad te leven in die gemeenschap met dat hoofd. In onderdanigheid of onderworpenheid aan Christus. Niet aan allerlei stromingen waarmee we meegevoerd worden, maar onderdanig zouden we zijn en daarmee dienstbaar aan Christus die ons hoofd is. U weet hoe het gegaan is in de kerkgeschiedenis. Men heeft ogenblikkelijk het hoofd, namelijk Christus, vervangen door een vervanger. Hij zegt, zeg maar paus, zegt hij, weet je wel. Hè? Een plaatsvervanger van Christus, zodat die dan hoofd van de kerk geworden is. En de bedoeling daarvan is heel eenvoudig, Christus erbuiten zetten. Dat wil zeggen dat de reformatoren in de tijd nog niet zulke erg vreemde ideeën hadden toen ze de paus zagen als de antichrist. En daarmee dus eigenlijk gewoon als de duivel. Denk erom, ik heb het niet over de man in persoon. Die ken ik trouwens helemaal niet, dus dat doet er ook niet toe. Maar in beginsel, deze positie als plaatsvervanger van Christus op aarde betekent in de praktijk gewoon dat Christus niks te vertellen heeft, maar dat iemand anders hoofd van de gemeente geworden is. Daar komt het op neer. En Christus is buitenspel gezet in de praktijk. Nou goed. Als je daarna bedenkt dat men in de loop der eeuwen langzamerhand het gezag van de paus alleen maar opgekrikt heeft. Wist u dat die de leerstelling over de onfeilbaarheid van de paus nauwelijks 100 jaar oud is? Maar heel de geschiedenis door is dat ontwikkeld. Totdat men in betrekkelijk recente tijd, verhoudingsgewijs, zelfs kwam tot de vaststelling, of van de stelling, dat de paus onfeilbaar is. Wat hij zegt, dat moet gebeuren. En met onfeilbaarheid van de paus staat Christus dus helemaal buiten de kerk. Begrijp je me goed? Ik maak me daar geen zorgen over, omdat ik toch sowieso geen waarde hecht aan wat voor kerkelijke organisatie dan ook. Hoe die zich ook noemt en hoezeer die ook in de wereld in het algemeen geacht wordt. Want wij kennen maar één kerk, dat is het lichaam van Christus. En daar staat daar volkomen los van. En daarom is het ook makkelijk om er zo over te praten. Goed. Maar wij zullen opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Hem zouden we dienen, op hem zouden we vertrouwen enzovoorts. En als hij zouden wij worden, naar zijn beeld veranderd worden. Waarna gezegd wordt in vers 16, Christus, uit welke, en dan moet je meteen herinnerd worden aan de uitdrukkingen in hoofdstuk 2, vers 21 en 22... waar gezegd wordt dat Christus Jezus de uiterste hoeksteen is, op welke, en ik heb toen gezegd, er staat feitelijk in welke, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast. En het punt is dat deze uitdrukkingen hier in vers 16 van hoofdstuk 4 gewoon opnieuw gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor hoofdstuk 2 vers 22 uiteraard. Maar 4 vers 16 zegt uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd. En dat is precies dezelfde uitdrukking als in 2 vers 21. Bekwamelijk samengevoegd en vastgemaakt zijnde enzovoort. De wasdom des lichaams bekomt. Dat wil zeggen dat het gehele lichaam de wasdom, de groei des lichaams bekomt. Dat staat bijna aan het eind van het vers, die uitdrukking. Uit Christus. Want er staan natuurlijk een heleboel bijzinnen in dit vers, maar ik sla ze voor het gemak eerst maar even over. Hè. Christus uit welke het gehele lichaam de wasdom des lichaams bekomt. Dat is waar het om gaat. En van het gehele lichaam wordt gezegd dat het bekwamelijk samengevoegd zou zijn. En dat is precies wat in hoofdstuk 2 vers 21 staat over de heilige tempel die opgroeit. Bekwamelijk samengevoegd zijn de opwas tot heilige tempel in de Here. En hier gaat het om bekwamelijk samengevoegd zijn en het opgroeien tot een volkomen lichaam. Of wat het maar wezen mag. Maar het zal duidelijk zijn dat de tempel uit hoofdstuk 2 en dit lichaam uit hoofdstuk 4 volstrekt hetzelfde is. En daarnaast, waar die tempel uit hoofdstuk 2 staat voor dat priesterlijke volk, staat het lichaam hier uit hoofdstuk 4 uiteraard voor het lichaam van een priester. Het priesterlijke lichaam. Want dat zou nu gebouwd worden. Het lichaam bekomt zijn wasdom, zijn groei, uit Christus. Als dat geldt voor het lichaam als zodanig, geldt dat uiteraard voor alle leden van dat lichaam. Onze geestelijke groei komt niet voort uit welke organisatie dan ook, laat staan uit onszelf. Het komt alleen voort uit Christus. En naarmate wij hem leren kennen, in de brede betekenis dus, naarmate wij niet alleen weten wie hij is, maar naarmate wij ook leven in gemeenschap met hem, zou ik ook moeten zeggen, en zijn navolgers zijn dus in de praktijk, na die mate zullen wij inderdaad volwassen worden. En dat is de bedoeling voor elk van ons, voor alle leden, voor al de heiligen, of hoe de uitdrukking maar luiden mag. Christus dus uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde. Want het gaat met veel uitdrukkingen in dit vers om de eenheid van de gemeente, waarbij de formulering ontleend is aan de wijze waarop een lichaam één is. Namelijk alle leden van het lichaam zijn met elkaar verbonden. Ik laat nou maar na om al die termen die gebruikt worden toe te lichten. Maar we vinden hier bijvoorbeeld in elk geval voegselen der toebrenging. Maar toebrengen wil zeggen naar elkaar toebrengen en dus aan elkaar verbinden. Maar dat is hetzelfde als voegen. Dus voegselen der toebrenging. En de gedachte is dat hier gesproken wordt dus over de wijze waarop lichaamsdelen aan elkaar verbonden zijn. Met spierenpezen, banden of wat voor weefsel het maar mag zijn. Maar gaat erom dat alles op een geordende wijze inderdaad met elkaar verbonden is. Hetzelfde zou ik eigenlijk net zo goed kunnen zeggen over Efeze 2 of over 1 Petrus 2, waar het gaat over de gemeente als tempel gebouwd uit levende stenen die aan elkaar gevoegd worden. Ik weet niet of je het wel eens gelezen hebt in het Oude Testament, maar het was heel eigenaardig hoe de tempel gebouwd werd, de tempel van Salomo namelijk. De stenen werden namelijk in de steengroeven, of in de steengroeven uitgehouwen uit de rotsen, en daar ter plekke ook op maat gemaakt, zodanig dat ze na vervoer naar Jeruzalem alleen nog maar gewoon aan elkaar gezet hoefden te worden. Het paste namelijk. En het sloot in elkaar en het werd gewoon één geld. Paste. En dat is bekwamelijk samenvoegen. of gewoon bekwamelijk voegen. Moest voegen. Moest één geheel vormen. En dat is in het lichaam weliswaar wat ingewikkelder, omdat alle leden van het lichaam niet de gelijke vorm hebben als de stenen van de tempel, zal ik maar zeggen. Maar het gaat om precies hetzelfde beginsel. Wij zouden bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt worden. We zouden ook in de praktijk een hechte eenheid vormen als gelovigen. En dat kan waar wij inderdaad in de eerste plaats navolgers van Christus zijn, en in de tweede plaats dat kan waar de liefde Gods in onze hart is uitgestort. Waar wij elkander als medegelovigen dus inderdaad lief hebben. Of met de term van Johannes, waar wij zijn geboden bewaren en dus de broeders lief hebben. Uit de eerste Johannesbrief dan. Maar dat is waar het om gaat. Het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging. Als u mij vraagt, deze voegselen der toebrenging is gewoon de term die gebruikt wordt ter aanduiding van die, laten we zeggen, die gaven die al genoemd werden in vers 7. Want waar die gaven gepraktiseerd worden, moet duidelijk zijn dat die gaven tot doel hebben de bevordering van de eenheid van de gemeente. En waar dus die gaven gepraktiseerd worden, wordt die eenheid bevorderd. En wordt zo in de praktijk de gemeente gebouwd. En worden in de praktijk de gelovigen volwassen of groeien zij, was de bedoeling. Want er staat er ook, samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat. En daar staat het er weer bij, maat. Dat wil zeggen dat het gemeten kan worden, dat het een bepaalde afmeting heeft. Dat ieder zo zijn eigen verantwoordelijkheid heeft in het geheel. En die werking van ieder deel in zijn maat is in de praktijk niks anders dan de bediening van zijn bediening. Hoe zei zoiets? Beetje ongelukkig, hè? De uitoefening van zijn gaven, het praktiseren van zijn bediening. De werking heet het ook. Ik geloof dat ik u dat een van de vorige keren ook voorgelezen heb uit het eerste deel van 1 Korinthe 12. Waar dan gezegd wordt in vers 4 is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. 1 Korinthe 12 vers 4. En dan vers 5. Er is verscheidenheid der bedieningen. En het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Want een gave, vers 4, is een bediening, een dienstwerk. Een bediening, vers 5, namelijk een werking, vers 6. En zoals eerder gezegd, de gave is niet het vermogen tot, maar integendeel, de gave is het praktiseren van. Het werken dus, het dienen, in de praktijk. En waar de leden van dit lichaam, want daar gaat heel 1 Korinthe 12 over, hun dienst kennen en uitoefenen, waar ze hun werking kennen en waar ze dus gewoon werken, daar leidt dat tot eenheid in de praktijk, tot de praktische eenheid en eenheidsbeleving van de gelovigen. Dat is het idee. En de hand heeft de voet nodig en de voet heeft een hand nodig, zal ik maar zeggen. Want dat is zoals het daar op eenvoudige wijze uiteengezet wordt. Kijk, als de hand ergens wat moet doen, moet de voet hem daar brengen. Zo zit het gewoon. Zoiets, hè. Maar goed, dat is meer zonderschoolniveau, dus daar zullen we nou verder niet verder op ingaan. Maar het is gewoon het begin. Elk lid van het lichaam moet zijn functie kennen en dan wordt het één geheel. Dan werkt het ook inderdaad als één geheel. En zo staat het hier, vers 16 van Efeze 4. Naar de werking van een ieder deel in zijn maat. Binnen zijn specifieke bediening betekent dat. En het woord maat zijn we nou vaak genoeg tegengekomen in dat verband. Dus, nou de zin iets uitgebreider. Christus uit welke het gehele lichaam naar de werking van ieder deel zijn wasdom bekomt. Heb je dat? Dat wil zeggen dat de werking van ieder deel bijdraagt aan de wasdom, de groei dus, de ontwikkeling, moet maar even maken, van het geheel en daarmee ook van alle andere leden. Dat is waar het om gaat. En daarom zouden we dienstbaar zijn aan onze broeders en zusters, aan de gemeente als zodanig. Dus uit Christus ontvangt het gehele lichaam, naar de werking van ieder deel in zijn eigen maat, de wasdom, de groei. En dat tot zijn zelfs opbouwing, het gaat om de groei of opbouw van het lichaam, en dat in de liefde, en die term in de liefde betekent gewoon in gemeenschap, in eenheid, in verband met elkaar. Dat is wat liefde is, hè? En bovendien, maar dat zal ik je ook al eens gezegd hebben, liefde veronderstelt gemeenschap, eenheid, maar liefde veronderstelt tegelijkertijd dienstbaarheid. Elkander dienen. Elkander liefhebben doet men namelijk in de praktijk door elkander te dienen. Want liefde in de Bijbel, het bekende woord agape in het Grieks, betekent niet dat men warme gevoelens voor elkaar heeft, maar betekent dat men inderdaad daar de consequenties uit trekt. Dat men elkander dient. Sterker nog, waar men elkander dient, heeft men elkander lief. Ik persoonlijk ben altijd geneigd te zeggen, dan, en dus heb ik dat misschien al wel eens in uw midden gezegd. Als u mij zou vragen, heb je de Heer lief? Dan zou ik daar eigenlijk geen antwoord op willen geven. Want ja, wat is dat dan eigenlijk? Hoe is dat? Of ik warme gevoelens voor hem heb, zeg ik ja, soms wel, maar soms moet het even van ver komen. Ik bedoel, dat hangt van de omstandigheden af enzovoort. Hè. Of zondag of maandag is bewijs, maar bij mij niet, maar bij mij zijn alle dagen volstrekt gelijk. Maar u begrijpt toch wel dat dat onder omstandigheden verschillend is. Heb je de Heer lief? Ja, Petrus gaf er ook geen antwoord op en zei: Heer, je weet dat ik u lief heb. Ja, dat weet u, hè? Petrus gaf ook geen antwoord. Die was altijd als de kip erbij. Maar het punt is gewoon, de vraag is wel te beantwoorden. Want liefde is een praktisch begrip. De vraag, hebt gij mij lief, is de vraag naar, dient gij mij? En Petrus zei, je weet dat ik u lief heb. Toen zei de Heer, nou, dan moet je me dienen. Als dat zo is. En dus zei hij, wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren, of wat hij maar zei in elk geval. En hij stelde hem, om zo te zeggen, tot oudste, dan wel opziener over de kudde, tot herder dus, stelde hij hem aan. In Johannes 21. Of wij de Heer lief hebben, wel, of je gevoelens kunt beoordelen, waag ik ook te betwijfelen. Maar beoordeel dan eens of je hem dient. Of het in de praktijk van je leven werkelijk wat betekent. Of het consequenties heeft, want dat is waar het over gaat. De opbouw van het lichaam van Christus en daarmee de dienst aan de Heer is de uitwerking, de praktische uitwerking van de liefde voor de Heer. Als die liefde, als een strak begrip, herkenbaar is en erkenbaar is, ik weet het niet, maar ik waag ik te betwijfelen. Maar de resultaten ervan zijn in elk geval te zien. Ook door onszelf, eventueel in ons eigen leven. Of we ze kunnen meten, dat is nog weer wat anders. Zo exact zal het wel niet zijn. Maar het is wel degelijk een praktische kwestie. Wij zouden deel hebben aan deze opbouw van de gemeente. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen opbouw. Want waar wij leven in verbindingen of in gemeenschap met de Heer, daar kan het niet anders. Dan zullen wij uit hem die ons hoofd is, de wasdom bekomen. Want dat is wat hier in vers 15 en 16 naar voren gebracht wordt. En waar dat gebeurt, gebeurt dat in liefde. En u weet nu hoe dat is. In onderdanigheid aan elkander, iets wat later aan de orde komt, in hoofdstuk 5 in elk geval. En dus in liefde voor elkander en dus in dienstbaarheid. En dat maakt alle verschil uit. Dat maakt het verschil uit tussen gelovigen, kinderen gods, en de wereld als zodanig. Begrijp je me goed? De Bijbel spreekt in de praktijk niet over drie categorieën, maar over twee. De twee categorieën zijn de mensen die leven naar de beginselen van de wereld en de mensen die leven naar de beginselen van Christus. Wij kennen een derde categorie, helaas. Dat is de categorie die leeft volgens het beginsel der wereld, maar niettemin gelooft in de Heer Jezus Christus. Heb je dat? Wedergeboren mensen voor wie hun wedergeboorte geen enkele uitwerking heeft in hun praktische leven. Dat wil zeggen, men is kind van God, maar leeft als de wereld. Men heeft God als vader, maar in de praktijk van het leven is van toepassing, gij zijt van uw vader de duivel. Heb je die? Maar deze categorie, die wij heel goed kennen, deze categorie kom je in de Bijbel eigenlijk niet tegen. Want die zou eigenlijk niet moeten bestaan en die hoort in elk geval niet te bestaan. Waar wij tot geloof komen, namelijk, is het officieel zo dat wij op dat moment kiezen om niet meer te wandelen gelijk als de heidenen, en dus om te wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Waar ik dat zo gauw vandaan haal, gewoon naar het volgende vers, Efeze 4 vers 17... en uit Efeze 2 vers 10. En in het algemeen Efeze 2. We hebben eertijds gewandeld in de misdaden en de zonde, weet u nog? We hebben eertijds gewandeld naar de eeuw deze wereld, Efeze 2 vers 2... maar nu zijn wij zijn maaksels, Efeze 2 vers 10... geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin.